Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Want de wet is door Mozes gegeven, en de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Kom gemeente, vervolgen we deze dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het vierde vers. Wij noemden u Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Psalm 103, het vierde vers. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden, en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren liefkrijgen, doe belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en aarde, voor de tweede maal op deze uw dag mogen wij samenkomen rondom uw woord. En dan was er vanmorgen een woord uit het oude verbond en vanmiddag komt u tot ons met een woord uit het nieuwe verbond. Maar Heere, komt u zelf vooral aan het woord. En raakt u de harten aan van jongens en van meisjes, ja, van de gans gemeente. En dat we door opgeschrikt of opgewekt zouden worden, net dat we nodig hebben. Heere, ontferm u zich over de gemeente. Heere, gedenk hen die slapen en slaperig zijn, de doodslaap slapen. Doe ze ontwaken, Heere, opdat ze niet te laat wakker worden. Zijn open ogen openslaan, zijnde in de pijn. Heere, ontferm u zich over alle bestredenen, allen die heen en weer geslingerd worden. En waar het van binnen zucht, ik vrees dat ik alles mis en er geen werk in der waarheid is. Heere, ontferm u zich. Gedenken ieder naar staat, naar toestand. En geef, Heere, dat we straks naar huis mogen gaan. En niet zoals we erin zijn gekomen. Want dat zeggen wij zo vaak. Ik ging eruit zoals ik erin kwam. Maar dat is niet waar. We horen ons rijk. We horen ons rijk in u. Of we horen ons het oordeel rijker. Wat een onderscheid. Wat een verzwaring dan. Van het oordeel, het gericht. We hebben het vanmorgen mogen horen dat er geen... Dat u geen lust hebt in de dood, in de ondergang van goddelozen, maar juist in een behoud, in een bekering. En daarom, o Heere, wilt u dat ook werken in de harten van een ieder. En mag de bediening van de verzoening er ook op gericht zijn. Gedenk deze gemeente, Heere, met hun herder en hun leraar. Wat een wonder, Heere, dat deze gemeente er zo nog mag zijn door de turbulente kerktijden heen. We zien her en der afbraak en afbrokkeling, kerkverlating, kerksluiting. En dan mogen we hier nog zien een gemeente, ondanks de crisis, die nog op mag komen rondom uw woord. Wat een voorrecht, Heere. Wat een groot wonder van u. Wij zijn van nature mensen die genoeg hebben aan ons natje en aan ons droogje. Die genoeg hebben aan de geneugte van het tijdelijk leven. Het is zo voorbij. Dat tegen de kleine kinderen zeggen, je bent een grote jongen, je bent een groot meisje. En tegen de anderen zeggen we, de rimpels komen al, de grijze eerste lokjes zijn er al. Heren, we gaan naar het einde toe. Of we gaan naar het begin zonder einde. We gaan naar Gods huis in het vaderland of ter eeuwig buiten. En daar hangt het vanaf, aan deze kant van het graf, dat er geloof gewekt mag worden en geloof versterkt. En daarom, Heere, geef de bediening, de verzoening daarvoor gebruikt mag worden. Gedenk deze gemeente, Heere. Allen die het moeilijk hebben, de rouwdragenden, degene die een stil verdriet of kruis mee torsen. U kent ze allemaal, hoofd voor hoofd, hart voor hart. Gedenk de predikant van deze gemeente, dominee Lohuis, die elders in Elspeet het woord mag verkondigen. Wil hem ook tot een rijke zegen stellen onder dit volk. 9 jaar reeds mag hij zijn plaats hier innemen en daarvoor reeds 7 jaar. Heere, geef dat zijn bediening rijk gezegend mag worden. In die zin dat er nog harten ingewonen mogen worden voor Koning Jezus. Heere, gedenk onze kerk in zijn geheel. Zoveel dingen die ons verdrietig kunnen maken. Zoveel dingen bovenal die u verdrietig moeten maken, u bitter moeten vertoornen. De afval is groot, Heere. Maar geef dat we nochtans getrouw mogen zijn. Getrouw op de plaats ons gegeven in de vervallen kerk. Heere, ontferm u zich, waar zoveel scheuringen en scheidingen plaatsvinden en in het voorwoord op de preek willen we daar ook iets van zeggen. Wat is ook tienengaande er veel verdriet en veel ellende teweeg gebracht. Oordeel begint van uw huis. Heere, ontferm u zich. Gedenk de arbeid van zending en evangelisatie. We dragen ook de catechisaties aan u op. Morgen gaan ze weer beginnen. Geef, Heere, de frisheid en de kracht en de lust en de liefde om met het jonge volk om te gaan. En geef, Heere, dat de harten van de kinderen open mogen komen voor Koning Jezus. Want uw woord zegt het, dat wie hem vroeg zoeken, die zullen vinden. U zegt ook, die zoekt, die zal vinden. Maar voor de vroege zoekkoers hebt u een extra belofte. Heren, gedenk degenen die vervolgd worden om het geloof. En begeef ook Israël niet uw volk. Vanmiddag gaan we lezen uit het nieuwe verbond. En dan lezen we toch ook een toezegging. Die Israël geldt. Het deksel wordt eens opgelicht. Oh, wat zou dat groot zijn, Heren. Wat zou dat groot zijn. Het deksel opgelicht. En dat dan Israël. Uw grote naam, o Heere Jezus, mag belijden. Niet te laat, maar nog in de tijd. Het leven uit de doden zal Israëls aanneming toch zijn. Maar dat wij dan niet een toeschouwer zouden zijn, maar een meebelever en een meejuiger vanwege die dierbare enige naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. Heere, wilt u eenvoudigheid geven in het spreken. De stof is niet al te eenvoudig. Heere, geef dat we op een eenvoudige wijze desondanks de woorden van uw door mogen geven. Aan jong, aan oud, aan thuisluisteraar. Wij vragen het u in de uitdelging van al onze schulden en zonden. om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag vindt uw gewijde aandacht opgetekend in 2 Korinthe 3. Wij noemden u 2 Korinthe 3 als schriftlezing voor deze middagdienst. 2 Korinthe 3. En daar luidt het woord van God als volgt. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, zoals sommigen, brieven van voorschrijving aan u? Of brieven van voorschrijving van u? Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet de stenen tafelen, maar in vleesse tafelen des harten. En zodanig vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid van zijn aangezicht die teniet gedaan worden zou, hoe zou niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen dat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen dat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet zoals Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterker zien op het einde desgene dat teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van vandaag, tot op de dag van heden, blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch, zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heere is, daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heere als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn degenen die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, de apostel Paulus, die heeft in Rome in de gevangenis gezeten om het geloof. En in die gemeente, in die gevangenis, schrijft hij een brief aan de gemeente van de Filippenzen. Iemand zegt, het gaat toch over de Korintiërs, klopt, kom op terug. Maar hij schrijft een brief aan de gemeente van Filippi. En wat blijkt er? Dat er in Filippi, dat ligt in Griekenland, dat daar een soort predikers zijn, die eigenlijk er blijdschap in hebben, dat Paulus in de gevangenis zit. Ja, wij bidden elke zondag voor de gevangenen om des geloofs wil, maar die mensen vonden het eigenlijk helemaal niet erg dat Paulus in de gevangenis zat. Die vonden het helemaal niet erg dat Paulus zijn mond moest houden. Jongens en meisjes, het is heel erg wat ik nou ga zeggen. Maar in de wereld, daar slaan ze elkaar de hersens in om welke voetbalploeg de beste is. Maar in het kerkelijk leven kunnen ze er ook wat van. In het kerkelijk leven, je zou bijna zeggen, kan dit? Kan dit? Wat er vandaag gebeurt? Kom bij ons. En wees hier. En hier wordt het. En hier moet je zijn. Iedereen vecht voor eigen huis. Wat een slachtoffers zijn er door al die scheuringen en scheidingen gevallen. Paulus is er ook de dupe van geworden. Hij preekt niet meer. Hij schrijft aan Filippi. En weet u gemeente, als ik nou in de gevangenis, ik ben maar heel eerlijk vanmiddag, probeer ik altijd te zijn, maar probeer ik vanmiddag, als ik nou in de gevangenis zat, en ik hoorde dat mensen het fijn vinden dat ik in de gevangenis zit, omdat ze me niet uit kunnen staan, en het woord van God wordt gepredikt, her en der, juist door die vijandige mensen, en dan, ze blijken ook nog de waarheid te spreken. Dan ben ik geneigd om te zeggen, wat een huichelaar. Maar Paulus zegt, ik ben toch zo blij dat de verkondiging van het evangelie doorgaat. Al is het onder een deksel. Daar wordt niet mee bedoeld versluierd en zo. Nee, maar de volle werkelijkheid van het woord wordt gepredikt, maar niet met een zuiver hart. Je hebt wel eens mensen die zeggen, nou ja, als dat er niet is, dan ga ik er niet zitten. Nou, als het allemaal klopt naar de schrift, dan moet je maar blijven zitten. Hier zijn er, Paulus, ik zal blij zijn. Al is het onder een deksel, het woord van God wordt gepredikt. Maar gemeente, vanmiddag gaat het over een hele andere deksel. Een lode deksel op het evangelie, dat wil zeggen dat er geen evangelie is, maar alleen maar wetties. Wetticisme en wet. En daarover willen wij vanmiddag met de hulp van God nader stilstaan. Als we samen gaan lezen uit de tekst van 2 Korinthe 3. En daarvan de versen 12 en 13. Daar staat, omdat wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet zoals Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde desgene dat teniet gedaan wordt. Wij willen als boven de preek schrijven of noemen, net hoe u wil, met of zonder deksel. Met of zonder deksel. Of beter onder of zonder deksel. Ja, laten we dat doen. Onder of zonder deksel. En dan letten wij op drie dingen. In de eerste plaats een deksel op het gezicht. Want er staat hier dat er een deksel ligt op het gezicht van Mozes, op het gelaat van Mozes. Dus dat is het eerste. Een deksel op het gezicht. In de tweede plaats een deksel op het getuigenis. Want er ligt ook een deksel op het evangelie, het woord. En dan ten derde het deksel. Het deksel opgelicht. Met andere woorden, het deksel is weggenomen. Dus wij willen stilstaan bij zonder of onder het deksel. En we letten in de eerste plaats het deksel op het gezicht. Vervolgens het deksel op het getuigenis. En tenslotte het deksel opgelicht. Er is geen deksel meer. Er is geen middelmuur meer van afscheidsel of wat dan ook. Het is het heldere zien op het lam. Laten we eerst samen gaan zingen, gemeente. En dat doen wij uit Psalm 50. Psalm 50. En uit Psalm 50 willen wij zingen de versen 4, 5 en 6. Psalm 50, vers 4, 5 en 6. Gemeente, de tekst is dus het 12e en 13e vers. Omdat wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet zoals Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien, op het einde de schenen dat teniet gedaan wordt. Zonder of onder het deksel. Het deksel op het gezicht. Het deksel op het getuigenis. En tenslotte het deksel opgelicht. Gemeente, we hebben gehoord dat Paulus tegenstand ondervond in de bediening van het woord. Helaas, wat we vandaag lezen en horen, is niet iets unieks. Je komt het zelfs in de reformatie voor. Ik vind het altijd verschrikkelijk. Ik vind het zo naar. Maar blijkbaar gaat dat ook niet helemaal buiten de wil van God om. Dat er ook onder de ambtsdragers wel eens iets is. En God bouwt nochtans zijn kerk. Jongens en meisjes, jullie weten het misschien nog wel, maar ik hecht ontzettend veel waarde aan de herdenking van de reformatie. En ik placht altijd zeggen, je eigen verjaardag mag je overslaan, maar 31 oktober niet. De grote daden van God. Maar Luther en Calvijn konden soms niet door één deur. En Zwingli en Luther konden soms niet door één deur. Weet je wat we daarmee kunnen leren? Uiteindelijk dit wat Johannes zei. Hij, de Heer Jezus, moet wassen en ik moet minder worden. Gemeente, een mens is altijd geneigd om zichzelf te profileren als zo zal het zijn. Wij zijn geneigd om iets of iemand op een voetstuk te zetten, het liefst onszelf. Paulus, door genade, is daarvan gespeend. Alhoewel, hij kreeg toch ook oneenigheid met Barnabas. De zoon van de vertroosting, een hele zachtmoedige man. Gelukkig is later goed gekomen. Soms denk je wel eens, moet dat op het sterven? Of moeten ze langs een muur, de ene aan die kant en de andere aan die kant, straks op de grote dag tot verbazing komen, ben jij er ook en ben jij er ook? Het is waar. Goed, het is niet goed. Het gebeurt wel. Twist, tweedrig. Paulus, die heeft tegenstand. Weet u, Paulus is een man geweest die het evangelie onbewimpeld heeft gepreekt. Die heeft werkelijk aangewezen de onbetamelijkheid van het houden van de ceremoniële wet. Die heeft de mensen erop gewezen, je kunt met die wet doen wat je wilt, maar die wet die verdoemt ons, die wet die veroordeelt ons. Maar er waren toch ook mensen die zeiden, Paulus, daarin ben je net iets te radicaal. Je bent net iets te radicaal. Laten we voor de wet toch een mooier plekje innemen. Natuurlijk moeten we van de genade leven. Maar de werken, gezicht moet ook wat. Het evangelie en de wet uit zijn evenwicht. Voordat je het weet, je hoort dat vandaag ook wel meer. Mensen die heel de nadruk leggen, zo moet je leven wat de Heer Jezus zou doen. Hè? Je moet er niet over gaan denken, ben ik nou het eigendom van de Heer Jezus? Maar zoals de Heer Jezus nou wandelde, hè, zo moet ik nou ook gaan wandelen. Maar ik moet eerst persoonlijk het eigendom van de Heer Jezus zijn. Ik moet een kind van God zijn. Sommigen zeggen, ja, maar dan blijf je maar roeten in jezelf. Ja, maar anders dan blijf ik roeten aan de oppervlakte. Jezus. De prediking gaat om Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus mocht dat doen, onbewimpeld. Maar er waren er die zeiden, ja, maar de apostel Paulus, die steekt toch veel van het verleden te ver in brand. Die laat te veel van het verleden vallen. Die laat ook bepaalde tradities die we in het verleden hadden en die we koesterden, die laat die vallen. Want we hadden toch heel veel ceremoniële wetten. Hij rekent overal mee af. En het gevolg was dat er waren die zeiden, zou Paulus de waarheid wel spreken? Zou dat wel een oprechte christen zijn? Want ja, hij heeft toch een hele nieuwe visie op het woord Gods. Want hij noemt alles maar vervuld. Dit hoeft niet meer en dat hoeft niet meer. En je hoeft de dagen niet meer te houden. Je hoeft de feesten niet meer te houden. En zelfs over de Sabbat is die zo ruim. Ja, het heeft er alleen maar over, je moet onder het woord komen en zo. Maar verder, al die voetstapjes die je moet zetten, zou dat nou allemaal voor niks geweest zijn? Zoveel voetstappen mag je op de dag te seren zetten en meer niet. En zoveel mag je dragen en zoveel mag je koken en weet ik allemaal wat voor dingen meer. Dat waren er allerlei wetjes en regeltjes. Ja, hoe zit dat nou? Dat doet Paulus helemaal niet meer. Dat doet hij niet, dat kent hij niet. Hij zegt alleen maar, ik wens niets anders onder u te verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Er zijn er inderdaad die hem gaan verdenken. En sommigen zeggen, is hij nou eigenlijk wel zo'n echte spreker? Is hij nou echt wel zo'n geleerde? Wij hebben toch meer gestudeerd. Uiteindelijk is Paulus, laten we het toch zo zien, een soort autodidact die niet meer was tentenmaker. En daarbij heeft hij een beetje aan de voeten van Gamaliel gezeten. Maar goed, wij hebben bij filosofie gezeten en we hebben filosofie gezeten. Je zou bijna kunnen zeggen, als sommigen vandaag die zeggen, nou, die eenvoudige oefenaar. Ik denk aan Wilfred Floren, dat is natuurlijk de omgeving waar ik vandaan kom. Ja, daar heeft hij overal in de buurt geoefend. En ja, die man, die had iets na te laten. Die liet iets na. Dat is gewoon een eenvoudige landbouwer. Die hield preekjes. En dominee Stelwagen, die veel gepreekt heeft, die vertelde me nog, een van de laatste keren die sprak. Hij zegt, laat me veel bij die preekjes van dominee, van Wilf Floor blijven. Die eenvoud, dat is ook zo. Eenvoudig. Sommige mensen ergerden zich. Dat is een eenvoudige man. Die man die was een koeienmelk en daar achter de ploeg. Dat kan er niet wezen dat die man een duidelijk preken. Maar nee. Ik kan gepromoveerd zijn. 2, 3 dubbel die mensen heb je. En ik kan de gemeente toch de Heer Jezus onthouden. Je had vroeger de ketellapper Bunyan. Nou jongens en meisjes. De christenreis, de christinnenreis. De heilige oorlog. Waar haalt hij het vandaan? Ja, eenvoudige man. Er zijn grote theologen jaloers geweest op de godsvrezen van Bunyan. Maar er waren er ook die er jaloers op waren. In de verkeerde zin van het woord. Het is maar een ketellapper. Het is maar een oefenaar. Paulus, want wij zeggen, hij zat aan de voeten van Gamaliel, jawel. Maar Gamaliel, dat is wel een wetsgeleerde. Maar een wereldvreemde. Nee, filosoof die en filosoof zo. Wat heeft Paulus eigenlijk voor papieren? Laat je papieren eens zien. Er zijn vandaag wel mensen die zeggen, je telt pas mee op het theologisch vlak als je papieren hebt. En dan graag dokter in de godgeleerdheid. Ik geef toe, ik ben daar te dom voor geweest. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dat geeft me, ik benijd ze niet. En soms denk ik, het zou wel mooi geweest zijn. Maar goed, wat doet er eigenlijk allemaal toe? Er zijn mensen, een dokter. Ik sprak van de week een dokter in de godgeleerdheid. Die gemeente die u dient, die heeft 4 doctores gehad. Bij geval. Maar laat je, wat heb je geschreven? Wat heb je nagelaten? Wat heb je in, wat voor wijsheid heb je in pacht? Laat eens zien. Paulus heeft geen papieren. Niks. Paulus heeft niks. Deze onbewimpelde prediker van het eeuwige heeft niks. Heeft geen papieren. Ik zou het niet graag met een papierloze voorganger aandurven. Ik heb geen papieren. Ja, dit. Dit zijn mijn papieren. De gemeenteleden. Er zijn gelovige Korintiërs. Die zijn mijn brieven van aanbeveling. Ik heb leesbare brieven in de gemeente. Die zijn door de genade Gods, want dat doe ik helemaal niet aan mee, maar die zijn door de genade Gods geworden tot kinderen Gods. Die zijn niet met pen geschreven en met inkt, maar dat zijn mensen die lopen als een brief over de aarde. Dat is een brief, dat is iemand van de Heere. Die vrouw die vreest de Heer. Dat meisje, ja, dat ligt niet in twee werelden, dat meisje dat hoort bij het volk van God. Dan loopt dat meisje helemaal diep in het zwart, helemaal niet, maar wel een degelijke, maar netjes erbij. Tuurlijk. Doe niet met alles mee. Blijf die jonge meid. Maar ze kent de Heere. Ze dient de Heere. Ze vreest de Heer. En als er wel eens iets is, ze neemt het altijd voor hem op. En het komt ook in de daden openbaar. Ze heeft een buurvrouw met een handicap of zo. Hoeft niks te zeggen. Ze staat altijd klaar. Dat is niet om er wat mee te zeggen. Maar vanwege de liefde tot de Heer. Leesbare brief. Hoef je geen oud mens voor te zijn, jongens en meisjes. Hoef je geen oude vrouw voor te zijn. Leesbare brief. Eerst je leven eraan en het laatste is de restje nog voor de Heer. De oude botten voor de Heer. Nee. Jonge leven. De plaat die kreeg toen ik van de basisschool, wij zeiden destijds de lagere school afging, staat één van de psalmen op, daar staan allerlei teksten en psalmen, maar één van de psalmen die erop staat is, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Paulus. Ik heb geen brieven van voorschrijving. Jullie zijn mijn brieven. Goed. Hij heeft die gemeente dus onbewimpeld het evangelie mogen verkondigen. Hij zegt, ik heb zo'n grote hoop. Want de letter die doodt, maar de geest maakt levend. Met andere woorden, de letter, de wet, de ceremoniën en al die dingen meer, die doden, maar de geest van Christus die maakt levend. En ik heb nou veel vrijmoedigheid. En ik heb een grote hoop. En daarom spreek ik met veel vrijmoedigheid. Ik spreek met veel, ben niet zoals Mozes. Mozes, die sprak onder een deksel. En nou moeten wij, als ik dat nou over de deksel ga spreken, één ding goed onthouden, gemeente. Als ik zeg dat Mozes onder een deksel zat, wil dat niet zeggen dat hij niet vrijmoedig was. Aanvankelijk niet, want toen zei hij, ja, stuur alsjeblieft een ander, want ik ben niet wel ter tale. Maar goed, de Heer heeft hem alles gegeven en dan heeft hij echt vrijmoedig voor Farao en wie dan ook het woord Gods gepredikt. Hij zegt, Paulus was onder een deksel. Ik doe niet zoals Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde. Ik spreek vrijmoedig het woord, maar ik heb geen deksel op mijn aangezicht. Duwt hij Mozes weg? Zet hij zich boven Mozes, zegt Israël. Ja, die Mozes, die wist eigenlijk nog helemaal niks. Die lag onder een deksel, maar ik ben vrijmoedig, is dat het? Nee, gemeente, zo mogen wij het vanmiddag absoluut niet opvatten. Wat is er dan aan de hand? Jongens en meisjes, laten we teruggaan naar een geschiedenis lang geleden. We hebben vanmorgen de heilige wet van God horen voorlezen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de dienst is uitgeleid. De Heere heeft zijn 10 woorden gesproken en later zijn die 10 woorden, die zijn door de Heere op uitgehouwen stenen tafelen gedrukt. En toen kwam Mozes van de berg af. En Jozua zat halverwege, ze zeggen wel eens, Mozes is 40 dagen en 40 nachten op de berg geweest. Maar Jozua, vergeet het wel. Toen zat het Elia en Mozes en de Heer Jezus natuurlijk ook 40 dagen in de woestijn. Zonder te eten, te drinken. Maar Jozua ook. 40 dagen halverwege de berg. En die hoort daar beneden, hoort hij een hoop geroep. Hij zegt, ja, ik hoor een hoop geroep beneden van gejuich en zo. Of is er een soort strijd? Of wat is er? Is er oorlog beneden? Nou, zegt Mozes, ik weet wel wat het is. Dat heeft de Heer me bekendgemaakt. Ze zijn aan het dansen rondom een gouden kalf. En dan gooit Mozes de wet van God stuk uit boosheid. En hij slaapt dat gouden kalf in stukken en vermaalt het tot gruzelementen. En hij werpt het in het drinkwater, dus het zelf op moeten drinken. Wat moet die man een boosheid hebben gehad en een kracht hebben gehad om dat even snel te realiseren. Het is ook wonderen. Drink nou je eigen goden maar op. Maar ja, dan zegt de Heer Mozes. Nou is die wet, die is stuk gemaakt. Maar de Israëlieten moeten die wet weer hebben. En dan gaat Mozes de berg op. Dit keer moet hij zelf 2 stenen uithouden. De eerste keer had de Heer het gedaan. Nou moet hij het zelf doen. En dan zal de Heer straks die wetten gaan beschrijven. En dan is hij in de nabijheid van God geweest. Hij heeft de achterste delen een glimpje van de Heer God gezien. En dat heeft zoiets nagelaten dat het hele vel van Mozes' gezicht, want hij heeft een mantel aan natuurlijk, maar zijn gezicht dat glinstert, dat glanst. En als je ernaar kijkt, dan bent je gezicht af te laten, lijken of je in de zon kijkt. Als je Mozes ziet, dan zie je, dan lijkt het wel of je in de zon kijkt. Het is niet aan te zien. Zo komt Mozes van de berg. Er staat in het oorspronkelijk, hij kwam gehoornd van de berg. En dan moeten we niet denken, sommige schilders doen dat, die denken dat hij hoornen had. En dan afschuwelijk, een man die hoornen heeft. Dat heeft een bokken, dat heeft een stier, dat heeft een koe. Maar, en zo wordt hij afgezet, 2 hoornen. Nee, maar hoornen rondom. Zoals sommige kleine kinderen wel eens een zon tekenen met allemaal hoekjes er rondom. Alsof het een soort zonnebloem is. Nou, zo moet je hoornen. Een gehoornde man. Zo komt hij naar beneden. Het is niet om aan te zien. Als je Mozes ziet, Aaron ziet zijn broeder aankomen. Hij wendt zijn gezicht af. Het volk wendt zijn gezicht ook aan. Lees maar na vanavond. In Exodus 34. En als hij dan een deksel op zijn aangezicht legt, dan kunnen ze hem weer aanzien. Ja, je ziet dat deksel wel. Maar dat deksel gaat over die gloed heen. Wat wil dat toch zeggen? En wat is dat deksel eigenlijk van Mozes? Is dat een hoed? Nee, dat is een sluier geweest. Waar alleen zijn ogen doorheen konden, zodat hij het gezicht niet meer zien kon. Er zijn Joden die vandaag nog bidden, mannen en vrouwen, in het morgengebed in de synagoge, met zo'n doek over hun gezicht, voor de heiligheid Gods. En bij de Joden is het nu nog zo dat als ze een wetsrol nemen, dan zit die in doeken ingewikkeld. Een mappa noemen ze dat. In doeken ingewikkeld. Vanwege de heiligheid Gods. Als Mozes een deksel op zijn gezicht legt, wat betekent dat? Nou gemeente, dat betekent dat de wet Gods vreselijk is. Dat de wet Gods ontzaglijk is. Dat de Heere God ontzaglijk is. En dat is niet iets wat toen was, maar dat is nu nog zo. Jongens en meisjes, onthoud het, God is niet veranderd. Maar het betekent eigenlijk dat de Heere buiten de Heere Jezus een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dat moeten we ons goed realiseren. Dus dit is iets achterhaald. Nee, dit is helder. Wie kan God zien en leven? Het woord Gods, de wet Gods. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Waar hij deze woorden horen deed. Je hoort mensen, ik zeg er verder niks van, ik doe het wel niet, maar je hebt mensen die na de wetslezing de samenvatting lezen. Dat is een heel goed gebruik. In de buurgemeente Sint Maartensdijk was dat altijd zo. Ik hoorde, ja, het is jammer dat dat allemaal zo gelopen is. En daar gaan we het verder niet meer over hebben natuurlijk. Maar ik herinner me nog, het eerste gebod, het tweede gebod. En dan dit leert ons Christus in een hoofdsom. Dan eindelijk, dan begon dat. Dat is heel mooi. Maar eigenlijk staat het er niet. Er staat daarachter dat het rookte en dat het bliksemde en dergelijke dingen meer. Het was niet uit te houden. God spreekt. Ja, dat moeten we zomaar niet op de lippen nemen, jongens en meisjes. Maar het staat wel in de psalm. Hij dondert uit de hoogte. God is ontzaglijk. Moeten we dat nou vandaag nog horen? Ja, want anders hebben we geen besef van de verdiensten van de Heer Jezus. Als wij dat nou niet tekenen, als wij dat nou niet schetsen, de verdorvenheid van een mens, zijn zijn voor God van nature, dan kunnen we nooit de heerlijkheid, de zaligheid van het evangelie inademen, opluisteren, toe-eigenen. Er ligt een deksel op het aangezicht van Mozes. Omdat wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in spreken. Wij doen niet zoals Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legt. Het eigenlijke gebruik van het deksel, dat gaat Paulus nu oneigenlijk gebruiken. Wat betekent dat nou? Nou, een soort tegenbeeld. Paulus, door de Heilige Geest, hij is hier niet op eigen manier aan het exegetiseren. Die mensen heb je vandaag wel, ik zie dit erin, ik zie dat erin. Hij krijgt van de Heilige Geest erin te zien, je mag er nog iets in zien. Ligt dus een deksel op Mozes, er ligt een sluier op Mozes. Dat betekent ook, in de oude bedeling lag er toch een doek op de volheid van het evangelie. En dat is waar. In de dagen van Mozes had je nog niet dat heerlijke spreken vanuit het evangelie zoals wij nu kennen. Het staat toch ook niet voor niks in de Bijbel dat er staat, de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofden. Zeker Abraham, die heeft de komst van de Heere Jezus verwacht. Hij heeft hem in het geloof mogen zien zelfs en omhelzen. En iemand als Job, die zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. Maar hij moest nog komen. Gemeente, de aanvechting van iemand in het Oude Testament of de aanvechting van iemand in het Nieuwe Testament, daar zit al een verschil in. Want in het Oude Testament, zou die nog komen? Zat, wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij? Zult u het eigenlijk wel doen? We hebben alles verbeurd, verzondigd. Maar gemeente, weet u wat het voordeel is? Hoe diep je het er ook door, je kunt dat volbrachte werk niks afdoen. In die oude bedeling kon ik, zou die toch nog komen? Zou die nou toch niet? Zou die nou echt? Iemand als David, neem uw heilige geest niet van me. Zou nou? En iemand als Hiskia, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Wees gij mijn borg. Ik word onderdrukt, wees gij. Hij zegt niet, ik heb hier dit gedaan. En, nee, wees gij mijn borg. Met andere woorden, laat die borg toch komen. Want hij was nog kinderloos. Want uit Hiskia zou later de Heer Jezus toch geboren worden. Wees gij mijn borg. Zie je, in dat Oude Testament was er al een uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En dan mocht het ook zijn, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Maar nou het wonder, gemeente, we mogen zeggen, het is volbracht. Het kruishout is geplant op Golgotha. Het is gebeurd. We worden er elke dag aan herinnerd. Als je op de kalender kijkt. 2020 na Christus. Dat is voor mij altijd een beetje wennen. Want in het begin van het jaar was het. Het bleef maar over 2019. Ja, het is 2020. Oh, dat is waar. Maar altijd na Christus. Het was over stilgestaan, jongens en meisjes. Bij alle aanvechtingen die er kunnen zijn. En bij alle ongeloofstheorieën die er zijn. 2020 na Christus. Na de geboorte van de heiland. Het valt nog mee dat een groep als D66 nog niet zegt, we moesten eens aan een nieuwe kalender gaan beginnen. Wat heb je eraan, al die herinneringen aan Jezus Christus, daar hebben wij toch geen boodschap aan. Gelukkige domme mensen, het mag er nog steeds zijn, de herinnering aan Koning Jezus. Anno Domini, het jaar onze Heere 2020, zou wat zijn, hè? Als het aangename jaar van de Heere mocht zijn. Het jaar van mijn wedergeboorte, het jaar van het zien op Jezus. Er ligt een deksel op Mozes. Nu dus, er ligt een deksel op de ceremonie. Er ligt een deksel. Er ligt een sluier, er is iets wat nog versluierd is. Het sluimert eigenlijk, zoals we vanmorgen zeggen, het evangelie sluimert in de woorden van Hosea. Zo mogen we zeggen, het evangelie sluimert in de wet. Het evangelie sluimert als daar bij de geboorte van een klein meisje of een jongetje een lammetje wordt geslagen. Je hoort er vaak in onze tijd over zeggen, waarom is dat eigenlijk de kinderdoop? En vorige week is er nog gedoopt hier, begreep ik. Ja, waar is met die kinderdoop? Allerlei oude ketterijen worden weer tevoorschijn. Nou, waarom is die kinderdoop? Ja, vroeger werd het jongetje zo besneden. Ja, dat is waar. Hè? Meisjes toch niet? Nee, dat is waar. Ik vind het zo mooi, dat staat niet in de catechisme, maar zowel in de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat als er een jongetje voorgesteld wordt of een meisje in de tempel, dan wordt er altijd een offerdier geslacht. Die kleine Kees en die kleine Willem en die kleine Jan, wat weet die ervan? Maar er wordt wel een lammetje geslacht. Een lam geslacht voor de kleine kind. Een lam voordat ze het woord lam kunnen uitspreken. Nog voordat ze kunnen zeggen een lam, of voor ze kunnen zeggen papa of mama, dan ligt daar de belofte Gods. Ze zijn al gewezen op het bloed van het lam. Maar versluierd. Versluierd. Dat is een feit. Versluierd. Eens komt hij, zegt Jeremia, de Heere onze gerechtigheid. En Mozes, hij heeft hem echt wel aangeprezen. Hij zegt, daar heb ik hier ooit over gepreekt. Er zal een profeet geboren worden. Naar hem zult gij horen. Dat is Jeremia niet. Natuurlijk moet je er ook naar luisteren. Maar dat is de grote profeet en leraar onze Heer Jezus Christus. Ik weet nog dat ik in Bergen het ziekenhuis was. En toen lag er een vrouw uit de gemeente, die lag in het ziekenhuis, samen op de kamer met een Mohammedaanse vrouw, een islamitische vrouw. En toen zeg ik zo tegen die mevrouw, ik zeg, ja mevrouw, ik wil straks met deze vrouw uit de Bijbel gaan lezen, woord van God. En ik wil ook graag gaan bidden. En dan willen wij gaan bidden tot de profeet Jezus. Misschien zegt er iemand, het is toch raar om zoiets te zeggen, ja. Want dat kun je gerust zeggen, want hij is onze hoogste profeet en leraar. Want als ik zou zeggen, dan gaan we straks naar de Zoon van God bidden, zou die vrouw misschien zeggen, mag ik even van de zaal verwijderd worden of zo? Want ik wil hier niet bij zijn. Of een gordijn dichttrekken of zo. Profeet Jezus. Hij is de hoogste profeet. Hij is de hoogste leraar. Jezus. Luister naar hem. Die profeet die ons wijst op onze schuld. Maar die profeet die ons ook de heerlijke belofte van het evangelie niet alleen voorhoudt, maar ook wil deelnemen, die in het hart wil drukken. Van hem spreek ik met veel vrijmoedigheid. Het deksel is weggenomen. Het sluier is weg, zegt Paulus. Nu het voorhangsel gescheurd is van boven naar beneden. Niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. Daar heb ik hier ook een keer met Goede Vrijdag over gesproken. En sinds die tijd. Het is volbracht. Van ons kan er niks bij, van ons hoeft er niks bij, van ons mag er niks bij. Van hem spreek ik vrijmoedig. Maar op de kinderen van Israël ligt tot op de dag van nu een deksel. Nog steeds. Op de Joden ligt een deksel. Een versluiering. Een lode deksel. Het is jaren geleden dat ik was bij de uitzendingsdienst van dominee de Jong uit Poortvliet. Ja, voordat hij in Poortvliet stond, was hij zendeling. En ik ben erbij geweest, dat gebeurde in Kampen. Ik dacht het in 1976 of 75 was, blijf er even af, ben bij die uitzendingsdienst geweest. En die hele kerk, die bovenkerk, die zat chockvol. En dat zingen, dat was heel bijzonder. Ik denk zo'n 1.500 mensen in die grote bovenkerk van Kampen. Maar goed, toen was er een oud gereformeerde dominee en die moest een woord spreken namens die zending. En die zei toen tegen die dominee, u gaat naar het land van Gam. Want jij ging naar Rhodesia toe, Zimbabwe is dat vandaag. U gaat naar het land van Gam, die man is later consulent hier geweest. En toen zei hij, u gaat naar het land van Gam. Ah, daar kun je wel naartoe, zegt die dominee. Want er staat, predik het evangelie aan alle creaturen. Hij zei, naar Israël hoef je niet toe te gaan. Daar ben ik natuurlijk niet helemaal mee eens. Maar nou komt het. In één keer wordt het deksel daarvan afgenomen. In één keer wordt het deksel daarvan afgenomen. En in één keer gaan de Joden zien wie de Heer Jezus is. En dan niet te laat, maar in de tijd. Dan gaan de Joden de Heer Jezus omhelzen. Dat is wonderlijk. Hier staat het al in het woord. Hun zinnen zijn verhard geworden. Tot op de dag van heden blijft het deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden. Terwijl de Christus er niet gedaan wordt. Ze zitten nog steeds onder die wet. Die door Christus al lang vervuld is en ze zien het niet. Ze zitten onder een deksel. Een deksel op het getuigenis van God. Niet alleen een deksel op, nee, geen deksel op het gezicht, maar een deksel op het getuigenis van God. We waren eens een keer in Antwerpen en bij een van de kinderen. Daar zagen we van die Joden lopen. Ja, zo op de foto zetten. Toen zegt er een van de kinderen, nou, moet je die nou op de foto zetten? Ze zijn toch eigenlijk hele ongelukkige mensen. Dat is waar. Dan moet je die eens op foto zetten. En ze lopen zo bijzonder bij. Het is toch stakkers zijn. Die de Heer Jezus niet hebben. Dat zijn voorbeelden. Natuurlijk uitwendig zaak voorbeeldig zeker. Maar zonder Christus. De gedaante van Gods zaligheid. Maar de kracht, er zit een deksel op, een lode deksel op. Er is geen vrijmoedigheid des geloofs. Er is een deksel op. Die mensen menen door de wet, die menen door de werken zalig te worden. En je kunt een Jood vertellen over Jesaja 53. Maar dan zal die zeggen, dat ben ik. Dat is ons volk, de lijdende knecht, dat zijn wij. En dan moet je ook nog een klein beetje voorzichtig zijn in het daartegen ingaan. Ik heb vorige week een artikel gelezen van een man. Die is in de oorlog zijn vader en zijn moeder kwijtgeraakt. Toen was het een jochie van 6 jaar. Ontzettend. Hij was 6 jaar of 5. En toen was hij in zo'n theater in Amsterdam. Daar werden alle kinderen ingebracht. En zijn vader en moeder, die kon die uitzwaaien. Die ging op de trein naar Auschwitz. Eerst naar Westerbork. Hij zegt, elke keer zie ik die handen nog van vader en moeder. Ik was 5, ik was 6 jaar. En dan zie je vader en moeder, jongens en meisjes, moet je nadenken. Nee, je 5, 6. Ik moet afscheid nemen van papa en mama. En ze gaan een verschrikkelijke dood tegemoet. En toen kwam die bij een onderduikadres. En die gingen naar een kerk. En daar zei de dominee, kleine Sam, want zo heette die jongen Samuel. Kleine Sam, als jij nou maar heel veel op je knietjes gaat, dan brengt de Heere jouw papa en mama wel thuis. Maar die papa en mama kwamen nooit daar. En toen zei die man, nou wil ik van de Heere niks meer weten. Ja, en dan kun je bijna zeggen, wie zijn schuld is dat nou? Van die Sam? Ook natuurlijk, ook. Want wie zoekt er God niemand? Maar ik zou ook niet graag die dominee geweest zijn. Hij zegt, als jij naar me veel op je knietjes gaat, dan komen papa en mama wel daar. Wat heeft de volk moeten lijden? Maar gemeente, al hebben ze veel moeten lijden. Het is niet door Israël, maar door Christus alleen dat de zaligheid verworven wordt. En nu gaan wij naar onze laatste gedachte. We gaan eerst zingen. En dan doen we Psalm 25 vers 6. Wie heeft er lust om de Heere te vrezen? Het Allerhoogst en het Eeuwige Goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe die wandelen doet. Gemeente, tot op de dag van heden ligt er een deksel op Israël. Tot op de dag van vandaag menen ze door de werken van de wet zalig te worden. En dan is het zielig wat ze allemaal hebben moeten meemaken. Dat is zeker waar. Maar zieliger om zonder zaligmaker verder te leven. En dat geldt een ieder toch. Maar wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, dan wordt het deksel weggenomen. Dat weet Paulus. En daarom spreekt hij met veel vrijmoedigheid. Bij hem is het ook gebeurd. Het deksel is weggenomen. Hij dacht ook door de werken van de wet zalig te worden. Hij dacht door zijn doen, door zijn wetsbetrachting het eeuwige leven te beërven. Ja, laten we maar nuchter zijn. Zoals mensen ook zeggen, hij heeft toch altijd kerkelijk geleefd. Hij heeft zich giften gedaan. Het was er twee keer. De Bijbel kwam open. De kinderen gingen naar de christelijke school. Kom op, joh. Moet er nou nog wat gebeuren ook? Ja, je moet wederom geboren worden. Oh. Ik ben geen man van het leger des Heils. Maar William Booth zei vroeger al, je hebt een christendom zonder Christus. En een bekering zonder geloof. Dat is wat. Een kerkelijk leven zonder innerlijke betrokkenheid. Een kerkelijk leven zonder bevinding. Levensgevaarlijk. Dan ligt er ook een deksel op. Wie is niet wat doet u voor Jezus, maar wat deed hij voor u? Weet u ervan? Wat deed hij voor mij? Wat heeft hij gedaan? Heeft hij wat gedaan aan je geest? Ach, de een kan het mooi zeggen, de ander kan stamelend zeggen, maar één ding weet ik, dat ik blind was en u zie. Eerst zag ik niets in hem. Maar nou mag het zijn, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Als dat er toch niet is, gemeente, dan ligt er nog een deksel op. De wet, je wet is leven, je onderhouden van bepaalde dingen, tradities vasthouden. Ik vind het prachtig hoor, ik vind het mooi, heel mooi. Ik hou er eigenlijk helemaal van me. Als dat je leven is. Daarom zalig portie. U mag best weten, elke verandering van een traditie vind ik al een vervelend iets. Ik moet dat nou, dat is ook niet, dat is allemaal verval, geloof ik al gelijk heb ook. Maar, daar ligt het leven niet in. Het leven ligt in het kennen van de Heer Jezus. Hoeveel mensen houden zich niet op de been met gewoonte, kerkelijke gewoonte. Je redt het er niet mee. Luther die zegt, het is net als bij een os. Hij zegt een os achter een ploeg. Die krijgt elke dag wat te eten. En dan gaat die os maar verder met ploegen. Maar als die os op is, en zo redt die mens zichzelf. Hè, zo houdt hij zich het leven, we doen dit toch, mijn gewetige zus. Maar, zegt hij, als de os op is, dan wordt zijn kop eraf geslagen, dan wordt hij geslacht. En zo is men een mens. Tot het de dag komt dat het sterven moet. En dan heeft hij totaal geen houvast meer. Totaal geen houvast meer. Gemeente, als je kerkgang jouw vast is, als je Bijbel lezen jouw vast is, als je knieën buigen jouw vast is, maar dan steek ik liever met een ander. Met je, Jezus, uw verzoenend sterven. Dat is het rustpunt van mijn hart. Ik steun op de belofte Gods, op de toezeggingen die in Christus Jezus ja en amen zijn. Ziet u, het deksel opgelicht, dat wist Paulus ook. Paulus ook meegemaakt. Die liep ook onder een lode last. Hij had er helemaal geen erg in. Dat er een groot deksel, een looie deksel op zat. Had hij geen erg in. Die man die sjokte zo verder. Wat? Die was op weg naar Damascus om daar christenen buiten te maken, om ze over te brengen naar de schriftgeleerden, de fariseeën. Een man blakende van ijver. We hadden het vanmorgen over een innerlijk dat van vuur ontstoken is. Nou, hij brandde van verlangen om mensen om te brengen voor de namenzaak van Christus. En dan gaat de Heer hem een goddelijk halt toeroepen. En nou zegt er een, ja, dat zou ik toch wel mooi vinden als dat bij mij ook gebeurt, dat ik een goddelijk halt toegeroepen werd. En dat het nou zou klinken vanuit de oude, Saul, het vervolgt mij. Irma of Truus of Trui, waarom vervolg je mij? Nou, daar hoef je je naam helemaal niet letterlijk bij. Zondaar, zondares, bekeert u, gelooft het evangelie. Als je het vandaag niet gehoord hebt, als je het vorige week niet gehoord hebt, dan zit dat er waarachtig niet in de stem Gods. Maar er zit dat deksel. Dat deksel. Waar je zelf uiteindelijk ondergekropen bent. En onder blijft rusten. Dit is een bijzonder iets. God roept Paulus. Saul, wat vervolg je mij. Hij begrijpt er niks van. Hij zegt, Heere, wat zal ik doen? Wat moet ik doen? Je bent zomaar nog niet uit het werkhuis. Wat moet ik doen? Jongens en meisjes die voelen, er moet wat veranderen in mijn leven. Wat moet ik nou doen? Dat doen, dat staat op mijn buik geschreven. Ik wil wat doen. Ik zou graag de Heer willen helpen. Ik zou zelfs de zaligmaker willen helpen. Maar weet je wat nou het geloof is? Dat is, ik doe niks. En hij doet alles. Alles wat ik doe, dat is met zonde bevlekt. Maar ik leef van zijn volbrachte werk alleen. Revius zei het zo. Alles wat ik heb in goed opzicht, dat is van mij, dat is van u. En al het andere, helaas, dat is van mij. Het deksel is opgeruimd. Het deksel is opgelicht. Paulus mag in de rechte straat in 3 dagen leren dat hij er met al het zijne niet bij kan. Weet je wat die man zegt later? Ik leefde vroeger zonder de wet. Dat is wel. Ik leefde vroeger zonder de wet. En die man die stond op met de wet en die ging naar de wet met zijn wet. Die had nog een hele hoop gebodjes en regeltjes bij. Hij zei, ik leefde zonder de wet. Kun je dat begrijpen? Een man die zo wettisch was, zei, ik leefde nog zonder de wet. Ik leefde helemaal zonder de wet. Wat betekent dat dan? Wel, hij had de geestelijke zin van de wet niet in de gaten. Want de wet, hoe je het ook went of keert, het eerste, het tiende, het negende, het vijfde, het zesde. Elk gebod is een mokerslag op mijn ziel. En die zegt, doe dat en je zult leven. En het zegt tenslotte ook, vervloekt is een ieder die daarin niet blijft. En als je meer niet hebt, dan ben je wel heel arm gesteld. En nou het begin van de wet, dat is, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis heeft uitgeleid. En dan klinkt daar toch iets van het zalig worden, het genomen worden uit Egypte. Want vanmorgen, waar gaat het over? Vroegen we vanmorgen in de consistorie, waar is de vervolgpreek? Exodus. Toen zeiden we toch, elke keer de prediking is toch een exodus? Uitgeleid worden uit de slaafse woning van de zonde, de slaafse woning van de eigen gerechtigheid, gebracht worden in de armen van het lam. Zo mocht het bij Paulus zijn en daarom eindigt hij namens al Gods kinderen in het 18e vers en wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwende. We zien een spiegel, nu niet meer van de wet alleen, maar we zien een spiegel van het evangelie. En in die spiegel zie ik Vader die tevreden is. Zie ik de Zoon die het offer gebracht heeft. En zegt de Heilige Geest mij toe. Ik ben, hij is voor u gestorven. Ik zie in de spiegel ook mezelf. Ik zie in de spiegel, ik aanschouw hem. En ik word in zijn beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. De deksel is eraf. Ik zie in de spiegel. Ik ga veranderen van gezicht. We gaan veranderen. We gaan veranderen, ook van buiten. Hele doen en laten wordt veranderd. En we gaan hem zien. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wat betekent dat? Dat ik steeds heerlijker word? Nou, bepaald niet, gemeente. Jongens en meisjes, je zou wel eens denken, die kinderen van God, die komen steeds dichter bij de wandel bij God in de hemel. Nou, daar zit wel iets in. Maar weet je wat die oudere kinderen van God ook steeds meer gaan zien? Dat er zoveel van die oude dingen nooit weggaan. En dat ze elke keer weer dingen tegenkomen en zeggen, ik dacht dat het weg was, maar er liggen nog zondige begeerten, er liggen nog zondige gedachten. En hoe kan het dan zijn dat het van heerlijkheid tot heerlijkheid verandert? Hoe kan het dan? Wel, het gaat ook helemaal niet om mijn heerlijkheid. Maar dat hij steeds heerlijker wordt. Dat hij steeds dierbaarder wordt. Want het woordje heerlijkheid is dan eigenlijk het woordje doxa. En dat woord doxa, dat is gezongen in de kerstnacht. Dat gebeurt hier ook met kerst. Dan zingen we aan het eind van de dienst. Ere zij God. Dan staat er de doxa, de lof, de eer, de aanbidding zij aan God. En die heerlijkheid, die wordt meer. Ik ga hem aanschouwen. Ik word in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van des Heren geest. De geest des Heren werkt. Ik word veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik ga steeds meer in hem zien. Moet je dan zonder God dat de genade des te midden. Dat is zover, natuurlijk niet. Maar het is wel de werkelijkheid. Na al die jaren. De een is 61, de ander is 81. En al die jaren. Al die jaren. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En dan verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En dan zegt de duivel, dat vind ik zo mooi bij Luther. En dan zegt de duivel, klopt hij op het hart van duivel. Daar had Luther veel last van, van aanvechting van de duivel. Dat hebben al Gods kinderen wel, maar die had hem, dat hij gewoon hem zag. Misschien een soort stoornis, zeggen sommige psychologen vandaag. Dat is onzin natuurlijk. Maar hij zag hem soms. En dan kwam de duivel bij hem. Woont hier Maarten Luther? En toen zei Luther. Hier woont geen Maarten Luther. Dat klopt op zijn hart. Hier woont geen Maarten Luther. Maarten Luther. Hij leefde in 1500. Die is al 1500 jaar dood. Maarten Luther zo lang, 1500 jaar dood. Hier woont de Heer Jezus. Gemeente, dan zeg ik, ik schaam me wie ik ben. En toch door genade, hij woont in mijn hart. Ik ga van heerlijkheid tot heerlijkheid. En het is nou nog in een spiegel. Dat is een duistere reden. Het is ergens zonder deksel. En toch ook af en toe wel een sluiertje erover. Dan zeggen ze van binnen, zou het waar zijn? Ik vrees dat ik alles mis. Ik zie door een spiegel in een duistere reden, maar straks ga ik echt zien. Dan ga ik hem echt aanschouwen. Hier is dat aanschouwen vaak onder de aanvechting. Maar ik zal hem dan aanschouwen en verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. We gaan eindigen. Er was vroeger een oogarts, die heette Jung Stieling. Die man die was oogarts, maar die was ook een geweldig theoloog. Van deze man is de bekende uitspraak, zalig zijn degenen die heimwee hebben, want ze komen thuis. Deze Jung Stieling was oogarts en die heeft een van de eerste staaroperaties bedreven. En dat was een mevrouw die al ouder was en twee ogen, ze kon niks meer zien, nauwelijks iets zien. En toen heeft hij bij dat ene oog dat vriesje weggenomen. En Jung Stieling zei zich, Ik hoor het nog steeds. Nog steeds. Elke keer als ik er maar aan denk, dan hoor ik die vrouw. Ik zie. Ik zie. Ik zie. Gemeente, nu zien we door een spiegel. In een duistere reden. Maar dan zegt die kerk. Ik zie. Wie ziet ze? Papa, mama, vader, opa, buurman, die de Heere. Dat zal allemaal. Als ze in de Heere stierven. Maar ik zie het lam. En dan raakt ze nooit. Nooit. Nooit op uitgekeken. Amen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, zo mochten wij vanmiddag stilstaan bij een gedeelte uit uw woord. Heere, wilt u de naprediker zijn? En als er nog zo'n lode deksel op ons legt, Heere, ligt, neem het weg, neem het weg. Heere, onderwijs u ons. Ook die jongens en de meisjes. Die zoveel bij de neus genomen worden. Het zal zo'n vaart niet lopen. Of is het zo erg of wat ook. Heere, leer ze toch op Jezus zien. Opdat voor jong en oud het ook mag zijn. Ik zie hem. Nu niet meer in spiegel. Maar van aangezicht tot aangezicht. Och, dat er toch geen één buiten zou komen te staan. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen nog zingen tot beslot uit Psalm 84. Psalm 84. En daarvan het vierde vers. Psalm 84, het vierde vers. Gemeente, ga thans heen in vrede, bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.